In 2021 was het op de kop af 70 jaar geleden dat ruim 12.500 Molukkers naar Nederland kwamen. Het waren voornamelijk militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, die met hun gezinnen arriveerden. Bij aankomst in Nederland werden deze trotse en trouwe militairen als een donderslag bij heldere hemel ontslagen. Het verblijf in Nederland was tijdelijk, althans, dat was de bedoeling. Nu, 4 generaties verder, zijn er nog altijd meer dan 65 Molukse wijken in Nederland en telt de Molukse gemeenschap inmiddels ruim 71.000 zielen. De Molukkers werden ondergebracht in speciale wijken, verspreid door heel Nederland. De makers van deze podcastserie bezochten in 2021 7 Molukse wijken in Nederland. Dit is de tweede reeks van de podcastserie Molukse wijken, eiland in Polderland. Met gesprekken met bewoners over identiteit, afkomst en toekomst. Deze aflevering van de podcast Molukse wijken, eiland in Polderland is gemaakt door Sam Jones.
In de Molukse wijk Alphen aan de Rijn is het een en al vrolijkheid bij het zingen van oude liedjes.
Dit is de oertaal, hè? Dit is de taal die onze voorouders als eerste taal hebben gehad.
Maar er is ook boosheid en verdriet.
Ja, ik word er echt emotioneel van. Dat gaat helemaal naar de klote. Oh, sorry dat ik dat woord gebruik.
Waarover die boosheid gaat, horen we in deel 2 van deze podcast over de Molukse wijk Alphen aan de Rijn. Eerst krijg ik een rondleiding door de Molukse wijk Alphen, een bomenwijk.
Dit is de Gouden Regenplantsoen. Daar heb je de Elzenstraat. En straks lopen we door de Oleanderstraat. En dan heb je zo direct de Esdoornstraat, de Meidoornstraat en de Dennenlaan. Dat zijn dus de straatnamen van de Molukse wijk. Ik ben Jack Achili. Ik ben 70 jaar. Ik ben een van de eerste tieners die hier zijn gekomen in de Molukse wijk.
Maar je woont inmiddels niet meer in de Molukse wijk?
Nee, ik woon nu aan het stations, bij het station.
Hoe kan dat dan?
Ja, je gaat het huis uit, hè. En je kan niet hier blijven wonen als je dus... Je bent niet geschikt voor sociale huurwoning hier. Tenminste, als je werkt en je... Boven de grens, de loongrens van zoveel duizend in het jaar. Dat is de reden waarom ik dus niet in de wijk kan wonen.
Beetje jammer?
Nee hoor, ik vind het prima zo, want ik kom zo vaak in de wijk. Dus wat dat betreft blijf ik gewoon een wijkbewoner.
Waar gaan we naartoe?
We gaan gewoon richting mijn ouderlijk huis, waar wij als eerste zijn gekomen. Wij zijn eigenlijk de eerste bewoners van de eengezinswoningen. We zijn hier 12 april 1965 gekomen. Zeer tegen mijn zin in. Ik ben in Schattenberg opgevoed, of tenminste opgegroeid. Daar wonen al mijn vrienden. En ik ben als enige ben ik al hierheen gekomen. Ja, dat vond ik helemaal niet leuk natuurlijk. Dan moet ik hier, wat moet ik hier doen? Ik ken niemand. Dus voor mij was het geen prettige ervaring in het begin, zal ik maar zeggen. Dus eerst wat gebeurde toen wij hier kwamen te wonen in de Wilgelaan, stonden we tegenover gelijk borden te kopen. Ze denken waarschijnlijk dat de waarde van hun huis gingen zakken. Dus, en we staan nu voor mijn ouderlijk huis. Dus hier heb ik gewoond. 35 jaar lang.
En wie woont er nu?
Mijn zus. Alleen die is helaas niet thuis. Die baalde ervan.
Maar heeft wel een sleutel. Maar,
ja, altijd hè. Molukkers hebben altijd sleutel van een ouderlijk huis hè. Al wonen ze tegen een aantal kilometers verder weg.
Hoe is het om hier weer terug te komen?
Nou, het heeft altijd weer een emotioneel ding, weet je wel. Dus, want ja, mijn ouders, die leven natuurlijk niet meer. Maar het blijft altijd trekken. Dus, dit zijn foto's van, dat zijn mijn ouders, de twee, daaronder. En even kijken, daarboven, dat zijn de kinderen die in leven zijn, behalve mijn broer.
6 kinderen hebben je ouders gehad?
In principe 9, maar helaas zijn ze niet meer in leven.
Oh, wacht, ik gooi het zo.
En dit zijn allemaal de kleinkinderen.
En het is een muur vol, want heel veel kleinkinderen.
Ja. Ja.
1, 2, 3, ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tel ik het goed?
Ja, en die twee nog. Die zijn van mij. Ja, die zijn nu wat groter natuurlijk. En de rest hieronder zijn allemaal achterkleinkinderen. Deze. Dus.
Is het grootste deel nou weggetrokken buiten Alphen, buiten de Molukse wijk?
Wat ik je wel even moet laten zien, dat is dit. Dit zijn attributen van mijn moeder en mijn vader.
Doe me eens op, een kastje tegen de muur zie ik.
Dit is waar mijn moeder mee getrouwd is.
Wat is dat precies?
Dat schoenen. Soms de Chanella, schoenen. Dat is de trouwfoto van mijn moeder.
Heel klein fotootje. Ik zie inderdaad iemand in het wit.
Ja, en dat is mijn moeder en mijn vader in zijn uniform. Want hij was knuller natuurlijk.
Heeft hij witte handschoenen aan?
Ja, hij witte handschoenen. Daar praat je nu over 1932, hè? Dat was op, in de kampong, zal ik maar zeggen. En dit zijn gewoon de trouwkleding van mijn moeder bijvoorbeeld.
Wat is dit eigenlijk?
Dat is de vissengebeuren van mijn vader. Hij was vroeger visser voordat hij het leger inging. Daarmee naaide hij altijd de visnetten. Van bamboe gemaakt, hout. Met spleetjes erin, waarbij je dus je touwen kan weven. Dan kan je net weer gaan weven en repareren. Het zijn scheermes uit het leger, zie je dat? Waarmee hij zich moet scheren.
Oh ja, die zit er ook nog bij.
Ja, die zit er ook. Dat is allemaal van mijn vader. Ja. En ik heb hier inderdaad ook een boek meegenomen. Het staat op van Ambon-Manicé naar de Bomenbuurt. Met verhalen die dus zelf ingeleverd werden door de bewoners van de Molukse wijk. Dus van Ambon-Manicé, Saproa, Haruku, Seram, Nusalhout naar de Bomenbuurt. Want de meeste die kwamen inderdaad toen ze zich inschepen waarschijnlijk veel uit Ambon. Weet je wel?
Het is een prachtig boek. Kleur ja. Voorplaat. Dit is met de plattegrond van de wijk. Want hij is niet zo heel groot, hè, de Molukse wijk?
De wijk die bestond toen uit 82 gezinnen, als ik me niet vergis. En later zijn er appartementen bijgebouwd en toen werd het 92 gezinnen.
Er is ook een brief bij.
Ja, want dit is ook geschonken, overhandigd aan koningin Maxima.
En er is ook een eigen verhaal van jezelf?
Ja, ik heb hier ook ik heb voor mijn eigen verhaal geschreven. Waarbij ik dus hoe ik het heb ervaren om als hier terug te komen. Want ik kom uit Schattenberg, oude Westerbork. Daar wonen alleen maar Molukkers. En ik zat ook gewoon in een Molukse basisschool. Dus voor mij was het een schok dat ik zoveel Nederlanders bij elkaar zag.
Je lacht er nu om, maar...
Maar dat was voor mij verschrikkelijk, hoor. Want ik wilde helemaal geen kennis maken met hen. Ik moest naar school toe. Stond daar in de hoek, ze wilden met me spelen. Ik zei, nee, ik wil niet met jullie spelen, weet je wel.
Wilde je niet terug dan naar Schattenberg?
Ik wilde terug naar Schattenberg. Ik was echt boos op mijn ouders, omdat ze dit besloten hadden. Dus,
Je had het er net ook over, maar je hebt dus geen fijne jeugd gehad.
Nou, jawel. Later wel natuurlijk, want ja. Je was 13.
Maar hadden jullie dan geen contact met de overburen, de Nederlanders?
In het begin niet, nee.
Er zit ook een gracht tussen?
Ja, het is, nou ja, gracht van nummer 5. Gracht lijkt me zo...
Een watertje.
Lijkt me zo alsof we in een kasteel woonden. Nee.
En de huizen stonden te koop, vertelde je?
Ja, de huizen die stonden, een aantal huiswoningen stonden echt gelijk te koop. En wij vonden het vreemd, maar ze allemaal gaan. Dus wij zochten gewoon elkaar op. Weet je wel? Dus in die zomer kwamen nog meer Molukkers uit andere, uit Roermond, uit Vaassen, uit Kapel, uit Barneveld, uit Vught. Die kwamen allemaal deze kant op. En in grotere groepen. En dan ga je met elkaar kennis maken. En zo groeide eigenlijk de gemeenschap.
Het werd steeds gezelliger.
En het werd steeds gezelliger, omdat het zomer is. Alles was buiten. Je leefde dus echt buiten. Het is geen social media of zo. Dus dat is wel een voordeel. In de jaren daarna, toen wij eenmaal twintigers werden, ging je dus uit en dat soort dingen allemaal. In de jaren 70 heb je dus, weet je wel, seks, drugs en rock and roll en dat soort dingen allemaal. Nou, en daar zaten we allemaal middenin natuurlijk. Hè. En,
Ook wat kattenkwaad uitgehaald ook?
Er werd heel veel kattenkwaad uitgehaald. En dat heb ik allemaal beschreven en met goedkeuring van die vrienden van mij. De RMS, de kapingen en de bezettingen. De roerige jaren 70 eigenlijk, waarbij dus... De onbegrip, omdat wij als tweede generatie toen nog jong waren, wij leefden in twee werelden. Hè? Wij leefden, als we hier in de Molukse wijk wonen, zijn we Molukkers. Maar als we buiten de wijk wonen, zijn we dus Westers, zal ik maar zeggen. Maar niet helemaal, want men begrijpt ons niet. En onze eerste generatie begrijpt ons niet zoals wij leven. Lang haar en dat soort dingen allemaal.
Dat speelt natuurlijk ook wel mee dat de ouders hier naartoe gekomen zijn, zich stilhielden. En jullie boos waren eigenlijk ook op de politiek?
Zij kennen het niet. Maar kijk, onze ouders die hebben natuurlijk frustraties. Ze hebben dus frustraties, maar ze kunnen zich niet uiten omdat ze een gezin hebben. En ze kunnen nergens heen. Ze hebben zichzelf opgeofferd
om ons op te voeden. Terwijl ze zelf met frustratie zitten die ze niet kunnen uiten.
Wat voor effect had dat op jullie?
Dat effect had dat wij een Spartaanse opvoeding hebben. Weet je, echt letterlijk Spartaanse opvoeding. Als je hoort, zeker in de kamp, weet je wel, nou ja, dan zie je het verschil niet. Iedereen krijgt wel, tussen aanhalingstekens, zich lijfstraffen. Maar omdat iedereen het is, zie je niet dat het niet goed is. Dat merk je later pas, weet je wel. Maar later begrijp je dus ook pas als je ouder bent en kinderen begint te krijgen en dat soort dingen allemaal. Dan begrijp je dus eigenlijk de pijn die je ouders voelt.
Was je ook boos in die tijd? Ik bedoel, het RMS-ideaal, dat speelde natuurlijk
ja,
ook.
Ja, dat speelde toen in de jaren 70, waren we nog rond de 20 allemaal. Dat speelde bij ons heel sterk. Dus toen de gewelddadigheden begonnen, toen wij, dat zijn we natuurlijk, bleven wij bij wijze van spreken niet achter door met demonstraties mee te gaan, met gewelddadigheden, weet je wel, vechten en dat soort dingen allemaal. Dat zijn onze uitlaatklippen. En als we uitgingen, dan gingen we nooit alleen uit. Dan gingen we altijd in een groepje van 4, 5 man. Nou, als we uitgedaagd werden, dan, ja, dan werd ook veel gevochten. En dat uitte zich soms ook in drugsgebruik en dat soort dingen allemaal. En zo heb ik die belevenis dus beschreven tot en met dat we toch allemaal weer goed zijn terechtgekomen met z'n allen. Want wij zijn ook blij dat de volgende generatie, of de jongeren, weet je, die in de 70 jaren zijn geboren, toch. Dus we hebben nooit het goede voorbeeld gegeven, maar wel een voorbeeld hoe het niet moet. En dat vind ik ook wel een voorbeeld natuurlijk, hè.
Ik had om de sleutel, want anders kan ik dat niet.
Toen we nog jong waren, zaten we dus ook hier. Met gitaar en zo, en dan gingen we zingen. En dat was ons vertier, zal ik maar zeggen. Nou, dit is dus de Elsenstraat, de Esdoornstraat. Okay.
Wie is dat? Iemand zwaait?
Oh, dat is van Zuid-Api.
Mogen hier ook niet-molukkers wonen?
De afspraak was dat het alleen maar mensen mogen wonen die een link hebben met Molukkers.
Getrouwd zijn met?
Getrouwd of, zijn of een kleinkind zijn van. Weet je wel? Ja. Dus dat mag.
Ik zie de mevrouw lopen.
Ja, dat is mevrouw Manuzama. Dat is de familie van ingenieur Manuzama.
Nee, goedemiddag. Ja. Woont u hier in deze Molukse wijk?
Ja, sinds 2018.
Dat is nog niet zo heel erg lang.
Nee, niet. Ja. Ik heb altijd buiten gewoond. Okay. Dus,
Bent u terugkomen wonen in de wijk?
Ik kom zelf vanuit Paddingsveen.
Mm-hmm. Hoe is het wonen met andere Molukkers?
Goed, leuk, ja. Gezellig. Vooral met die man, is altijd gezellig. Een brombeer noemen we hem. Ja. Ik vind het echt gezellig. Ja, voor mijn kinderen, kleinkinderen ook. Ze spelen hier, minstens buiten, maar niet. Hier vind ik wel fijn met de Molukse kinderen.
Nou, fijne dag nog.
Ja, dank je.
Okay. Doei. We hebben haar gedoogd.
Gedoogd, want...
Nee, we pesten elkaar altijd. Huh?
SB6.
Nee.
Dus dit is de Meidoornstraat. En dat is de Molukse kerk dan.
Je herkent de Molukse wijk natuurlijk ook, omdat je overal aan de lantaarnpalen de kleuren van de RMS-vlag.
Ja. Plus, wij zijn de enige met de platte daken. En je ziet het ook aan de kleur van de bakstenen.
Dat maakt deze Molukse wijk uniek.
Die maakt deze Molukse wijk uniek. Deze wijk wordt beheerd en is eigendom van de woningstichting.
Ik vind dat de kleuren van de RMS wel een beetje vervaagd zijn.
Ja, maar dan moet je je voorstellen dat het 7 jaar geleden is. Dat is met 50 jaar wijk hebben ze dat allemaal. Was de hele wijk versierd. Echt letterlijk de hele wijk versierd. Afgesloten. Heel leuk, was afgesloten. En het was van woensdag tot en met zaterdag was alleen maar feest. Buiten, hè? Ja. Daar is een groot podium op gezet. Hier is het hier, ja. Zo dwars. Ja. En hier allemaal kraampjes en de muziek. Catering met de drank en barretjes en van alles en nog wat. Nou, het was echt geslaagd. Dat was, als je de beelden ziet, was Alphen heeft zichzelf wel op de kaart gezet daardoor, hoor, Alphense wijk.
Heeft de Molukse wijk bestaansrecht?
Volgens mij, zolang er nog Molukkers wonen in Alphen, heeft het nog steeds bestaansrecht. Ja.
Want je woont er zelf niet, maar...
Nee, maar ik zal er wel voor pleiten en vechten om het te behouden. De geborgenheid, het sociaal gevoel, de gemeenschap die hier leeft, wat we met z'n allen beleven, in vreugde en in leed. Weet je wel, want
en dat je brombeer genoemd wordt.
Dat,
Dat komt door af en toe kan ik goed mopperen. Ja. En dan zeggen ze, oh, je bent wel een brombier, weet je wel. Dus, maar dat is niet erg. Dat heeft een vriendin van mij ooit gezegd. En nou word ik door iedereen zo'n beetje brombier genoemd.
Maar in ieder geval de warmte. De
warmte die je hier hebt.
Ondanks de kou.
Ondanks de kou, dat is gewoon voelbaar.
Ik ben Marcel Atemouri. Ik ben voorzitter geweest van het monument. Eigenlijk is het monument om dat te bestempelen als zijn behoud van eigen erfgoed, zeg maar, Molukse erfgoed.
Beton van onderen en metaal van boven, wat zien we?
We zien eigenlijk allemaal elementen die verwijzen naar onze cultuur.
Maar want dan links zie ik een...
Een parang. Dat is gewoon eigenlijk, kun je het zeggen, kapmes. En die staat voor de heldhaftigheid en de dapperheid van onze opa's destijds, die in het leger of in het knil hebben gevochten.
En daar in het midden?
Nee, dat is de tifa. De tifa is de trommel. Ja, natuurlijk een heel kenmerkend voor het Molukse volk, omdat de tifa die gebruiken ze als drum, zeg maar, als slagwerk, om boodschappen aan elkaar over te dragen. Dus het ritme zegt eigenlijk wat de boodschap is.
En daarbovenop de tifa?
En dan zie je eigenlijk een boot, hè. En daarbovenop zie je symbolen van man, vrouw en sterretje staat voor het kind. En de kindjes staan er voor de toekomst. En we zijn natuurlijk met de boot hierheen gekomen. En dat staat bovenop... op de tifa.
En er staat hier rechts ook nog een...
Massief brons. Het is een hele monument. Het is eigenlijk in twee delen. Eén gedeeltelijk beton en gedeeltelijk brons gegoten. En wat u nu net aanraakte, dat is de Salawaku. De Salawaku zelf, het schild, staat voor bescherming van onszelf, van onze cultuur en identiteit. Maar ook de vrouw die haar gezin beschermt, verzorgt. Terwijl de man eigenlijk op zijn missie is in tijden van oorlog. En daarbovenop ziet u het fregatvogel, wat ook een symbool is in onze cultuur. Mm-hmm. En u ziet de spelden, zeg maar, in de haar van de vogel. Mm-hmm. Die staat voor de vrouw. En eigenlijk, ja, overal heeft men het over de man. Maar bij ons is het eigenlijk zo dat de vrouw ook een hele belangrijke rol in het gezin heeft.
Lopen er even omheen. Het lijkt wel of die trommel wordt omhoog gehouden door... Speren lijkt het wel.
Ja, de speren staan voor eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van ons volk. Dus Patasiwa Pataliba. En Liba staat voor 5. Dus 9 en 5 zijn de cijfers die dan terugkomen in onze ontstaansgeschiedenis.
Wat betekent het voor jezelf?
Het monument zelf?
Ja.
Eer, respect, dankbaarheid, trots richting onze eerste generatie. En de offers die zij hebben gebracht. Waardoor wij hier leven natuurlijk en alles, het verhaal eromheen. Maar het betekent ook trots op wie wij zijn, wat we zijn. En het unieke wat wij met elkaar delen en de verbindenis onderling.
Ik vind niet alleen de symboliek belangrijk, maar ook de manier waarop het tot stand is gekomen. Hè?
Ja, het is een heel bijzonder verhaal dit. Ik noem het eigenlijk altijd een reis. Want in het begin werd het idee geopperd om dit monument te realiseren. Toen heeft men mij gevraagd of ik hier aan mee wilde werken. Ben ik voorzitter geworden. Toen zochten wij een kunstenaar. En uiteindelijk is dat Omerdi Maruhutu geworden. En dat is ook de ontwerper van het monument. We zeiden tegen hem, je moet het zo opleveren dat een ander het kan maken. De gegevens, zeg maar. De kosten, welke onderdelen, welk materiaal. Maar dat heeft hij toen gemaakt. En helaas is hij, nadat hij dat had opgeleverd, is hij overleden. Dus wij stonden eigenlijk voor een dilemma, maar ook onmogelijke taken om zijn woord waar te maken. En we zijn wel zo van, ja, als we A zeggen, moeten we ook B zeggen. En hij zag dit als een eerbetoon op zijn spirituele bekroning, op zijn werk als kunstenaar. Hij was hier zeer trots op dat hij dit mocht doen.
Kwam hij ook uit de wijk?
Hij kwam uit de wijk, maar hij is ook als kind hier met de boot hierheen gekomen. Hij heeft eigenlijk tot zijn laatste... met zijn laatste energie heeft hij nog met tekeningen op de tafel is hij bezig geweest met de maten. Dus het was voor ons een hele puzzel om dat eindelijk nog voor elkaar te krijgen. Via de brondgieterij hebben wij een kunstenaar kunnen benaderen. Een Nederlandse man, Kasper de Heert heet hij. Hij zei, ik wist eerst niks, maar nu weet hij er heel veel van. En hij voelde zich ook spiritueel begeleid door Omerdi. Hij zei soms echt van, mijn hand wordt een beetje, lijkt wel alsof hij gestuurd wordt. Hij heeft echt staan huilen tijdens dit proces. Omdat hij zoveel deed, aangreep en kreeg ook nog corona. Dus hij heeft een maand in coma gelegen. En hij wou zo graag erbij zijn dat hij misschien na enkele weken toch de kracht heeft gevonden om bij de onthulling aanwezig te zijn en het monument te presenteren.
Hoeveel heeft het gekost?
€50.000 in totaal. Alles is betaald.
Dat toont wel de betrokkenheid van de wijk ook aan.
In principe bij alles. Iedereen helpt elkaar als het nodig is. We hebben niet hier veel onderlinge gerommel. Natuurlijk heb je dat overal. Maar als het moet, dan staan we er.
Deze aflevering van de podcast Molukse Wijken, Eiland in Polderland is gemaakt door Sam Jones, een project van Stichting Sonodocs. Aan deze serie werken mee Victor Jozef, ideeën en productie, Guido Spring en Sam Jones, verslaggevers, Magda Augustijn, distributie en mijn naam is Rocky Tuhuteru. Kijk voor meer informatie op moluksewijken.nl.